Wij willen vanmiddag in deze lijdenstijd luisteren naar de boodschap van Johannes 19, vers 4 en 5. Dan kunt u daar extra op letten als we het bredere verband lezen, de versen 1 tot en met 16.
Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gij hem, lieden, en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. En Pilatus dan zeide tot hem: spreek gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des konings vriends niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Litostrotos, in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van de Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: zie, uw koning. Maar ze riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan een keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruisigd zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg.
Dus de versen 4 en 5 zijn de tekst voor vanmiddag. Pilatus dan kwam opnieuw uit en zei tot hen: zie, ik breng hem tot u uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen: zie, de mens. Er zijn vanmiddag drie invalshoeken, drie aandachtspunten. In de eerste plaats Pilatus brengt Jezus uit. In de tweede plaats God brengt Jezus uit. En in de derde plaats Jezus brengt zichzelf uit. Dus Pilatus brengt Jezus uit. God brengt Jezus tot u uit. En Jezus brengt zichzelf tot ons uit. Gemeente, wij zijn op Gabbata. Voor de kinderen even. Gabbata kun je ook vertalen met Litostrotos. Weet je het nog niet natuurlijk. Er zijn drie G's, hè, met het lijden van de Heer Jezus. Waar je de hele lijdensgeschiedenis aan zou kunnen ophangen, in, zou kunnen plaatsen. Dat is eerst Gethsemane, die tuin. In de tweede plaats Gabbata, dat is het rechthuis van Pilatus. Waar Joden van zeiden: daar komen we niet binnen, dan worden we onrein. Ze stonden daar buiten. En Golgotha, hoofdschedelplaats, de plaats waar Jezus aan het kruis is gestorven. Dus Gethsemane, Gabbata, Golgotha, die drie G's. Dat zijn de hoofdmomenten in het heiligdom van het lijden van Jezus. We zijn nu op Gabbata. Dan gaat het over Pontius Pilatus. Pilatus die is wel verlegen met Jezus. Hij moest recht spreken. Hij vertegenwoordigde dat hele hoogstaande Romeinse recht. In Nederland is dat nog altijd de grondpatroon van het recht. Het is het beste recht van de hele wereldgeschiedenis. En deze rechten die moet in die kaders opereren. Je zou zeggen, dat is toch eigenlijk heel eenvoudig. Want hij heeft vastgesteld door zijn eigen onderzoek, deze man is onschuldig. Nou Pilatus, dan is het toch eenvoudig. Dan laat je Jezus vrij. Maar hij voelt een enorme politieke druk van de Joden. En daarom probeert hij zich in duizend bochten te wringen. Hij heeft nog nooit zo'n sympathiek mens, zo'n zuiver karakter ontmoet als hij nu voor zich heeft. Maar hij wil de Joden ook niet voor het hoofd stoten. Hij zou het liefst hebben dat de Joden zeggen, maar zo is het wel genoeg. Hij heeft ten eerste al voorgesteld, in deze paasdagen laat ik altijd iemand vrij. Wie heb je nou liever, Jezus of Barabbas? Ze hoeft er helemaal niet lang over na te denken. Ze hebben uitgeroepen, Barabbas moet vrij. Maar daarmee was Jezus nog niet veroordeeld. Pilatus heeft Jezus overgegeven aan zijn soldaten. En die wisten wel raad met Jezus. Het was een normale route, of normaal, tussen aanhalingstekens. Maar de route was, je wordt eerst gegezeld en dan word je aan de kruispaal gespijkerd. Pilatus die geeft Jezus over om gegezeld te worden. Dus die Romeinse soldaten, die hebben het bovenlijf van Jezus ontbloot. Die gezels met die touwen met knopen erin en stukjes lood erin. Met al hun kracht hebben zij die laten neerkomen op de rug van Jezus. Die rug opengeploegd, dat het één bloederige massa is geworden. Helemaal kapot gemaakt. Afschuwelijk lijden. Afschuwelijke mishandeling van Jezus. En toen hebben ze hem een purperen jas aangedaan, waarschijnlijk een oude officiersjas. En ze hebben hem een doornenkroon op het hoofd gezet. En de andere evangelie zegt nog die rietstok in zijn hand gedrukt. En toen gingen ze voor hem buigen en toen zeiden die soldaten, Ave Caesar, wees gegroet, koning der Joden, wees gegroet, keizer. En daar was natuurlijk geen spoortje respect bij, maar dat was dat koningschap van Jezus belachelijk maken en bespottelijk maken. Bent u nou een koning? Bent u nou de koning van de Joden? Bent u de Messias waar ze naar uitzien? Wij weten daar wel raad mee. Het koningschap van Jezus door de modder halen. En dan brengt Pilatus hem uit. Pilatus brengt Jezus uit, die lijdende man, die man van smarten, in zijn gezicht gespuugd, met klodders, modder en bloed op zijn hoofd. Een purperen mantel over die kapotgeslagen rug, een doornenkroon op zijn hoofd en een zwakke rietstaf in zijn hand. Is dat een koning? En hij hoopt dat de Joden zelf zullen besluiten in plaats van hij. Hoeft hij geen verantwoordelijkheid te nemen, dan zullen ze zeggen, nou het is wel genoeg. Dit deerniswekkende schepsel, daar kunnen wij wel vanaf. En die hoeft niet verder te lijden. Laat maar, Pilatus. Als je hem daar zo ziet, als je hem ziet, heeft hij geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Hij is veracht. Hij is de onwaardigste onder de mensen. Als je hem ziet, dan zou je gezicht de andere kant op keren om dat verschrikkelijke toneel van ontluistering en lijden maar niet te hoeven zien. Maar Pilatus heeft de Joden onderschat. De Joden hebben helemaal geen spoortje van medelijden en bewogenheid. En geen haar op hun hoofd die eraan denkt dat Jezus niet verder zou hoeven lijden en dat het proces onderbroken zou kunnen worden na de gijzeling, dat hij niet naar het kruis hoeft. En ze schreeuwen het gewoon uit, hè? Die eerbiedwaardige mannen in hun zwarte pijen, zou je zeggen. Ze roepen uit, kruist hem, weg met Jezus. Ze kunnen alleen maar rusten als hij werkelijk aan het kruis is gekomen en daar de laatste adem uitblaast. Pilatus heeft enorme onrust in zijn hart. Hè? Hij weet, Jezus is onschuldig. Zijn vrouw heeft het hem ook nog laten boodschappen. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. He, die brute Romein, die echt voor geen kleintje vervaard was, maar die nu toch voelt, Jezus kan ik niet zomaar veroordelen. En die kan ik niet zomaar onschuldig prijsgeven. En wat doet hij? Hij geeft hem over om gekruisigd te worden. Zit hier vanmiddag zo'n Pilatus? Iemand die wel geeft om Jezus. Iemand die wel voelt dat Jezus de absolute waarheid is. Iemand die te doen heeft met Jezus in deze lijdenstijd. Maar als puntje bij paaltje komt, als het een offer van mij kost, dan weegt mijn eigen belang net een paar gram zwaarder dan het belang van Jezus. Ben jij dat? Is dat jouw spiegel vanmiddag? Het zou helemaal niet raar zijn. Ja, het zou wel raar zijn, in de zin van aangrijpend zijn, maar het zou niet vreemd zijn. Het zou eerder vreemd zijn als u zichzelf niet in Pilatus herkent. Als u in uw eigen hart nooit hebt ontdekt dat u zo'n Pilatus bent en dat u Jezus' belangen opoffert aan je eigen belangen. Heb je nooit je eigen ik ontdekt van binnen? In je hart. Dan wordt het hoog tijd dat je ziet dat je alleen maar geneigd bent om net als Pilatus, hoe indringend en ernstig ook dat lijdensevangelie aan je hart wordt gelegd en hoe dicht bij Jezus je ook bent en Jezus dicht bij jou is. En dat je weet, mijn hart kiest altijd de verkeerde kant. Ik kies voor mezelf. En ik kies niet voor Jezus. En dat je dat beleidt. Ik erken mijn schuld. Ik erken mijn verwerpen van u, o Jezus. En verzoen die zware schuld. En herschep mijn hart. Dat ik zo met vaste gang alleen maar Jezus kies, dat ik niets anders wens te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Ook al gaat er een kruis door mijn eigen belang. Ook al gaat er een kruis door mijn eigen ik. Dat is de vrijheid. Bevrijd van mezelf. En in de vrijheid van de gekruisigde te mogen staan. Verre zij het van mij dat ik ergens anders in zou roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor ik aan de wereld gekruisigd ben en de wereld aan mij gekruisigd is. De taal van jouw hart? Of ben je nog altijd die twee gedachten aan het hinken? Kiest u heden wie gij dienen wilt, de gekruisigde Jezus of jezelf? Ons eerste aandachtspunt. Pilatus brengt Jezus uit. Tweede aandachtspunt was, God brengt Jezus uit. Je eerste gedachte is natuurlijk, dat is toch wel een beetje raar, dat je van deze goddeloze, zelfzuchtige Pilatus de suggestie opwerpt dat dat iets te maken heeft met het heilige handelen van God. En toch is zo. Zo even hebben wij beleden, hè? Het christelijke geloof. Dat is niet zomaar een formuletje, niet zomaar een ritueeltje in de kerk. Maar dan beleiden wij, ik geloof in de Vader, de schepper van de hemel en van de aarde. Dan beleiden wij, ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. Dan beleiden wij, ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Gedoopt in die naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hè? Die geweldige realiteit. En dan elke zondag belijden wij die geleden heeft onder Pontius Pilatus. En die grote daden van Vader, Zoon en Heilige Geest worden verbonden met die Romeinse rechter. Hoe zit dat? Nou, God heeft die Romeinse rechter gebruikt. God heeft dat Romeinse recht gebruikt. God heeft deze rechter laten uitspreken dat Jezus onschuldig is. Het was niet zomaar een of andere privépersoon ergens in een hoekje, wat verder geen gewicht in de schaal legt. Nee, het officiële Romeinse recht heeft vastgesteld dat Jezus geen schuld treft. En zo is de mond van Pilatus de mond van God. God vindt in Jezus geen schuld. Die alles wetende, die alles rechtvaardige God vindt in Jezus geen grammetje onreinheid. En zo brengt hij hem vanmiddag tot u uit. Dat is toch de prediking? Wat is prediking? Prediking is niet dat er een ingewikkeld verhaal wordt verteld over een bepaalde tekst en dat die uitgediept wordt en zo van alle kanten belicht wordt. Al hoort dat er natuurlijk allemaal wel bij. Maar wat is het wezen van de prediking? Hoe zou je het zeggen? Hoe zou jij het zeggen? Het wezen van de prediking is toch dat God spreekt. Die Bijbel hier, dat is niet een of andere dode letter, een heilig boek alleen. Maar die Bijbel, dat is de levende stem van de levende God. En als hier een dominee staat te preken, dan is God aan het spreken. En dan spreekt God tegen jou. Dan ben je op diezelfde plaats waar Mozes was, hè, bij die brandende braambos. God is niet minder hier aan het spreken dan die sprak bij die brandende braambos. En dan zei hij, doe de schoenen van je voeten, want de plaats waar je staat is heilig land. Voel je dat? Of zit je nu te slapen? Of zit je nu weg te dromen? Kan toch niet? Als God aan het woord is. En als God vanmiddag jou zijn vriendschap biedt. En jij zit een beetje te sullen hier. Dat is toch onbestaanbaar. Als dat jouw houding is. Ontwaak en word wakker. En voel dat je bij die brandende braambos bent en dat God tegen jou spreekt. En dat Hij zijn hart vanmiddag voor jou opent. God brengt in de prediking van het evangelie Jezus tot ons uit. Zie hier de mens. Dit is de mens. Dat is een spiegel, een foto van jou. Wie ben jij? Je kunt de gedachte hebben, ik ben sterk en fier en gezond en charmant. En jong en krachtig. Fris. Maar God zegt, dit is jouw foto. Man van smarten. Een hoopje ellende. Geen gedaante of heerlijkheid om aan te zien. Ben je daar wel eens van doordrongen? Hoe sterfelijk je bent. En hoe gebroken je leven is. Onze kwalen heeft hij gedragen. Dus als u al die kwalen bij Jezus ziet, dan zie je jouw kwalen. Als je al die ellende op Jezus ziet, dan zijn dat jouw ellenden. Dat is het aardse leven. Uitnemendste van dit leven, het beste van dit leven, dat is moeite en verdriet. Zoek je het? Ben je er helemaal vol van dat aardse leven? Kunnen we er niet genoeg van krijgen? Wat leeg, wat ijdel. Blik eens naar Jezus. Om de ijdelheid van het hier en nu te zien. En te zeggen, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb dat allemaal verloren. En Jezus alleen verkoren om zijn eigendom te zijn. En het gaat nog een stapje dieper, hè? Als God vanmiddag tegen ons, tegen u, jou en mij zegt, zie de mens. Dan is dat niet alleen die kwalen en die sterfelijkheid, die ellende van het hier en nu, die je in Jezus ziet uitgebeeld. Maar dan zie je nog ietsje meer. Wat zie je? Zie je het? Onze ongerechtigheden heeft God op hem doen aanlopen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Zie je dat? God zegt eerst, deze mens is onschuldig bij monden van Pilatus. God vindt geen schuld in hem. Maar God legt schuld op hem. Jouw schuld, mijn schuld, uw zonde. De ijdelheid van Salomo. De bloedschuld van Manasse die zijn kinderen aan de Moloch offerde. De verloochening van Petrus. De wrok die in uw hart wortelt. De jaloezie waarmee jij door het leven gaat. De onzedelijkheid die jou parten speelt. De aardsgezindheid die jou in zijn boeien gevangen neemt. U ziet het. In Jezus. Kijk maar eens heel goed naar dat purperen kleed. Dat heeft iets koninklijks. Maar tegelijkertijd een vergankelijk koningschap zie je in Jezus. Wat zie je dan? Dan zie je jouw vergane glorie. Wij waren onder koningen namens God in het paradijs. We hadden heerschappij over de vogels in de lucht, over de vissen in de zee, over de dieren op het land. Onder koning namens God. En wat is er van over? Een ruïne. Je ziet wel dat het heerlijke glorie had. Maar alle glorie is vergaan. We horen die berichten en we zien alle beelden uit Turkije en Syrië. En dat gaat je door merg en been, hè, dat kleine kleutertjes onder dat puin bedolven zijn. Weet je waar dat van komt? Op de bodem aller vragen ligt des werelds zondeschuld. En maak het maar even heel persoonlijk, hè? Ligt mijn zondeschuld. Is dat iets wat wij beseffen en wat tot ons doordringt? Jezus had niet alleen dat purperen kleed aan, maar Jezus had ook een doornenkroon op zijn hoofd. En doornen herinneren ons aan Genesis 3. Hè? De aarde is vervloekt om uwentwil. Doornen en distelen zal zij voortbrengen. Die doornenkroon op Jezus' hoofd, die wijst ons rechtstreeks terug naar het oordeel van God over de zonde. De wereld die een dreun heeft meegekregen van onze zonde. Die dieren hebben niet gezondigd. En die kleuters in Turkije hebben ook geen bijzondere zonde gedaan. Het zijn mijn zonden die de hele wereld ontzet hebben. Waardoor de vloek door de schepping trekt. En je kunt het nog persoonlijker maken. Vanmorgen zal hier de wetfeins voorgelezen. Hè? En wat zegt God? Vervloekt is ieder die niet blijft in de wet van God. Eén zondige gedachte breekt de wet van God. Eén onheilig verlangen breekt de eenheid van Gods wet. Is een blamage voor de heiligheid van God. Wie is er niet vervloekt? Een ieder bedenke bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Avondmaalsformulier. Opdat je jezelf mishaagt. Zie de mens. God toont de mens. God toont jou jezelf. Lijdenstijd vraagt het niet omdat wij wenen om de pijn van onze lijdende heren. Maar lijdenstijd vraagt erom dat wij, zoals McShane dat zo treffend onder woorden heeft gebracht. Hè? Ik was als Jeruzalems dochters wel heer, ik weende om de pijn van mijn lijdende heer, maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. Dat is dus niet heel algemeen en vaag. Hè? Dat is niet van, ja, er zijn miljoenen mensen die hebben allemaal één druppeltje in die lijdensbeker van Jezus gedaan. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten, zijn lijdensbeker gevuld. Ben ik dan helemaal verantwoordelijk voor die lijdensbeker van Jezus? Ja. Als er één zondaar op aarde zou zijn die verzoend moet worden, moet Jezus dit hele lijden lijden. Zo persoonlijk moet je vanmiddag naar dat lijden van Jezus kijken. Ik alleen ben verantwoordelijk voor zijn hele lijden. Ik heb die oneindige God onrecht aangedaan. Ik verdien oneindige straf van God. En oneindig is niet op te tellen. Hè? Dat is één oneindigheid. Zo worden wij geconfronteerd met onze zonden en schuld. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Er is maar één schuldig. Er is maar één verantwoordelijk. Er is maar één door wie Jezus dit alles heeft geleden. En dat ben ik. En dat ben jij. En dat bent u. En dan ga je door de knieën. Hè? En dan breekt er vanmiddag in. Dan pink je niet alleen een traan weg, uit medelijden en bewogenheid, zoals Jeruzalems dochters wel eer, maar dan zie jij wie jij doorstoken hebt. Nu kent die woorden misschien wel uit Zacharia 12, hè? Ze zullen bitter rouw klagen als over het sterven van de oudste zoon. Er zullen hier wel mensen zijn die een zoon hebben verloren. Onpeilbaar leed. Gaat nooit uit je leven weg. Stempelt elke dag je leven. Ik zou het niet durven zeggen als de Bijbel het niet noemde. Ik noem het ook met schroom, hè, als het gaat om uw persoonlijke situatie. Maar de Heere gebruikt het. Om aan te wijzen, rouw, wat gepaard gaat met liefde, gaat zo diep, is zo hartverscheurend. En dat lijkt op berouw. Als jij ontdekt wie je bent tegenover Jezus en tegenover God. Wat de ernst is van jouw zonde. Ik deed met mijn zonde, met mijn oppervlakkigheid, met mijn lauwheid, met mijn halfslachtigheid. Hem al die jammeren aan. Beef, o zondaar, beef, omdat gij een zondaar zijt. God brengt Jezus uit. En God zegt vanmiddag tegen jou, zie de mens. Zie jezelf. Wat jij Jezus hebt aangedaan. Zie je het? Voel je het? Voel je de diepe pijn? Verbrokenheid in je hart? Ga je door de knieën? Kun je klein krijgen dat je hier vanmiddag mag zitten? Is die bede levend op de bodem van je hart? Gena, o God, gena. Zie mijn berouw. Hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. Of handhaaf je nog steeds jezelf? En hoor het maar een beetje aan. En hoor je niet dat God het op jouw hart heeft gemunt? Word eens wakker. Hoor wat God vanmiddag tegen jou zegt. Je kunt nooit dichter bij God zijn. En God is nooit dichter bij jou dan nu vanmiddag, heden, indien u zijn stem hoort. Oude zondaar. Jongeman. Heden. Indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat uw hart verbreken. Voor het eerst, maar ook elke keer opnieuw. Kom bij het derde punt. Jezus brengt zichzelf uit. Staat er zo heel treffend, hè? Pilatus gaat voorop, hij opent de deur, achter hem staat Jezus met die purperen mantel en die doornen kroon op zijn hoofd en die rietstaf in zijn hand. En er staat er niet dat Pilatus Jezus naar buiten bracht, maar Jezus kwam uit. Pilatus zei, zie de mens. Dat is een legende, dus je mag dat waard achter wat u waard wilt achter. Maar er is een legende die zegt dat Pilatus zei, zie. En dat Jezus zei, de mens. Als je kijkt naar de taalvorm, de grammatica, dan zou het ook nog wel eens zo kunnen zijn. Staat hier niet in een leidend voorwerp, hè, maar de mens wordt als eerste persoon enkelvoud hier genoemd. Zie de mens. Of het nou zo gegaan is of niet, het mag onze aandacht ervoor vragen. Jezus presenteert vanmiddag in de prediking van het evangelie zichzelf aan u. Hier staat hij, de man van smarten. En hij zegt, zie de mens. Hij zegt, ik ben de mens. De middelaar Gods en der mensen, de mens, Christus Jezus. De mens bij uitstek. Ik voor u. Omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik ben gekomen. Niet om gediend te worden, maar ik ben gekomen vanmiddag in de Emmanuelkerk om jou te dienen. Waarmee kan ik jou van dienst zijn? Alles wat jou ontbreekt, dat schenk ik je zo jij maar een kick geeft. Mild en overvloedig. Dat is de mens, Jezus. Hier staat hij. Hier presenteert hij zich in het evangelie. Mijn zoon, geef mij uw hart. En je hart kan zo goddeloos niet zijn, of ik weet er raad mee. En je kunt zo'n huichelaar niet zijn, of ik zal het aannemen. Mijn dochter, geef mij je hart. Grijsaard, geef mij uw hart. Ik ben gekomen om u te dienen. En hoe meer ik aan u kwijt kan, hoe meer ik aan jou kwijt kan, hoe liever het mij is. Hier sta ik, man van smarten. Wat had ik een heerlijkheid bij God. De engelen die mij zagen, die bedekten hun gezicht en die riepen uit, heilig, heilig, heilig is de Heere. Die konden mijn verblindende heerlijkheid en schoonheid niet zien. En toen iets van de heerlijkheid en schoonheid op de berg der verheerlijking getoond werd, toen vielen Petrus en Johannes en Jacobus op hun gezicht. Zo overweldigend was de glorie van de Zoon. En het woord is vlees geworden. Hier ziet u wat dat betekent. Alle ontluistering die maar denkbaar is, die heeft zich van Jezus meester gemaakt. Hij, met zoveel heerlijkheid gekroond, in zoveel smart gedompeld, zo'n hoopje ellende geworden. Een worm en geen man, een spot en smaad van de Romeinse soldaten. Hier is Jezus. Ik voor u, dat is mijn liefde. Zo houd ik van zondaren. Zo brandt mijn liefde om jou te redden. Om jou voor eeuwig verzoend te doen zijn met God. En namens jou recht te doen aan God. Al heb je verprut leven. Al heb je 80 jaar van je leven verprutst. Hier ben ik. Als een volkomen redder en een volledige zaligmaker. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Hier ziet u niet alleen de wijsheid van God, hier ziet u niet alleen de almacht van Jezus, maar hier ziet u het onpeilbaar diepe liefdehart van de zaligmaker. Nou, zo brengt hij zichzelf uit. Zo is de zaligheid in het evangelie vanmiddag aan jouw voeten gelegd. Je bent tot de hemel toe verhoogd. De hemel ligt aan jouw voeten. De eeuwige redding, de volkomen verzoening wordt jou in het evangelie geschonken. Wat moet God nog meer doen? Wat moet Jezus vanmiddag nog meer doen? Om u te redden. Om recht te doen aan God namens jou. Ziet, hier ben ik. We eens kijken naar die bonte scharen, hè, die daar bij dat rechthuis van Pilatus staat. Het zijn brave, orthodoxe leden van het Sanhedrin. Maar het zijn ook mensen die een lage wal zijn geraakt. Zo komt Jezus naar buiten. En zo presenteert hij zichzelf hier vanmiddag in de Immanuelkerk. Alles wat u ontbreekt, dat ben ik. Voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ziet je? Zie je het? Door de Heilige Geest, die dat evangelie in je ziel schrijft. Dat hem, dat hij, aan wie geen schoonheid valt te bespeuren, dat je van hem zegt, hij is de schoonste van alle mensen, kinderen. Ik raak niet uitgekeken op hem. Daar strekt zich al mijn lust en al mijn liefde heen, omdat ik hem kenne in de kracht van zijn kruis. De diepte van zijn liefde, in zijn innerlijke bewogenheid met verloren zondaren. In de kracht van zijn verzoenende bloed, omdat ik hem kennen en dieper kennen en vervolgen te kennen. Hij is het waard te ontvangen, de lof en de eer en de aanbidding tot in aller eeuwigheid. Zie je? Hem met dat purperen kleed. Dat, die vergane glorie van uw koningschap. Dat koningschap van God wat jij met die Romeinse soldaten belachelijk maakte toen je eigen gang ging. En zelf koning wilde zijn. En zelf uitmaakte wat goed was en niet goed was. Wat zegt Jezus? Al waren uw zonden als scharlaken. Dat lijkt op, in kleur op dat purper. Hè? Al waren uw zonden als scharlaken. Geef mij dat scharlakenkleed. Ik heb dat purperen kleed van jou aan. En die zonden zullen worden wit als sneeuw. Totaal bedekt met de reinheid en zuiverheid van Jezus. Alsof je nooit één zondig verlangen hebt gekoesterd. Alsof je net zo rein en zuiver bent als Jezus. God ziet geen vlekje aan u. Geef mij dat scharlaken, purperen kleed, die vergane glorie. En u krijgt van mij die witte klederen des heils. Stromen van ongerechtigheden hadden de overhand op jou. En oceanen van gerechtigheden krijgt u van mij terug. Een zalige ruil. Zou je daarop tegen zijn? Kijk nog eens naar die doornenkroon. Jezus droeg de doornenkroon die jij hebt gevlochten en die jij op zijn hoofd hebt gedrukt. Hij de doornenkroon, opdat jij de eerkroon zult dragen. Dat jij gemaakt zult worden tot priesters en tot koningen in dat koninkrijk van koning Jezus. Dat jij met eer en heerlijkheid in zijn koninkrijk gekroond zult zijn en met hem zult zitten in zijn troon. Wat heeft hij daar veel voor betaald? Wat heeft hem dat veel gekost? Wat wilde hij daar de onderste weg voor gaan? Om jou op te rapen uit het slijk, de modder. Waar je jezelf alleen maar dieper vastworstelde. Om je zo te plaatsen naast prinsen en wereldgroten. Hij, jouw verzoening. Hij het kleed van jouw gerechtigheid. En jij recht tegenover God. En de Heilige Geest zegt, dit is de waarheid. En je gaat het zien. En tegenover alle ja-ma's ga je het nochtans beleiden en toestemmen. En het hart jubelt het uit. Hè. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. God vindt in gunst en niet in wraak lust. En de hitte van zijn gramschap is geblust. Hij houdt net zoveel van u in Jezus, als hij van Jezus houdt. Die oneindige liefde van God in Christus. Voor mij? Ja, te groot voor mij. Maar niet te groot voor hem. De rijkdom van zijn barmhartigheid. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed uit al de volken, talen, natiën en tongen. En u bent het waard te ontvangen, de lof en de eer en de aanbidding, eeuwig en altoos. Jubelt het van binnen, och, dat al wat in mij is, hem prees. Voor die onpeilbaar diepe liefde. Voor die oneindige prijs die hij zo gewillig heeft betaald. En als u moet lijden, als u zorgen hebt, als u moeite gedompeld bent, en je oude mens is zo opstandig en zo mopperend, en waarom gebeurt dat mij allemaal? En je kijkt eens om je heen. En goddelozen die lijken wel gezegend te worden, en mijn tegenspoed is elke dag weer nieuw en vers. Totdat je met een half oog in dat lijden van Jezus blikt. En dan ziet u niet alleen dat uw lijden zo licht is in vergelijking met Jezus lijden. Maar dan verandert dat lijden tot een getuigenis van Gods liefde voor u. Niet waar? Als wij met hem lijden, dan zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. God die zijn eigen zoon door lijden heeft geheiligd. Dat is blijkbaar Gods weg. Als u bij Jezus hoort, door lijden wordt u geheiligd. Door lijden wordt u voorbereid op de glorie om altijd bij hem te zijn. Je kunt niet klein krijgen dat God zoveel moeite aan je besteedt. Het is u uit genade gegeven in de zaak van de Heer Jezus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En omwille van hem smaadheid te dragen. De heilige pedagogiek, de heilige opvoedkunde van God in Jezus. Dan dank je de Heer. Niet alleen voor de mooie dingen in je leven, maar dan ga je hem zelfs danken voor de moeite en de zorgen. En dan zie je daarin, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Ten troost verspreid, te midden van de smarten. Roemen, niet alleen als de verdrukkingen weer lang en breed voorbij zijn, maar roemen in de verdrukking. Zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij dan ook mogen treffen, tot de God mijns levens heffen. Zie, de mens, Jezus, hier staat hij. Hij biedt u vanmiddag zijn vriendschap. Hoor je dat? Hij biedt jou vanmiddag zijn eeuwige redding en zaligheid. Wij bidden u namens Jezus, alsof God door ons bidt. Laat je vanmiddag met God verzoenen. Zo gij zijn stem dan nu hoort, gelooft zijn heil, een troostrijk woord. En verhardt u nu niet, maar laat je reinigen en verzoenen en vervullen als een begin van het eeuwige leven. Amen.